Goede vakantie gehad.
Heerlijk. Een paar weken vrij.
Ja.
Agenda leeg.
Ja.
En een beetje genieten van de zon als het kan.
Ook, ja.
Het was bijna een heel Europa wisselend, maar toch is een paar weken vrij echt lekker.
En even, ondanks het wisselvallige weer, toch wel een beetje een tintje opgelopen.
Ja, ach ja. Alle uurtjes dat je in de zon kan zitten, dan is het meegenomen. Ja.
Wat is voor u een typische vakantie?
Vakantie is echt even afstand nemen.
Ja.
Even je agenda leeg, ook een beetje in je hoofd afstand nemen. Ja. Boeken lezen. Even weggaan, ook een beetje andere sfeer, andere omgeving als het even kan. En dat is eigenlijk voor mij echt al vakantie.
Ja.
Gewoon echt even afstand nemen.
Maar burgemeester blijft een burgemeester. Moet altijd bereikbaar blijven.
Ja, we hebben gelukkig het systeem in Nederland dat wethouders lokale burgemeester kunnen zijn. En op dat moment zeg maar alle meldingen ook kunnen opnemen. Maar natuurlijk ook een burgemeester houdt in zijn vakantie zijn telefoon aan. Al was het maar om op de achtergrond een klein beetje te kunnen volgen wat er gebeurt. Dus dat heb ik ook. Ik kon de mailtjes ontvangen. En als het nodig was, kon ik een telefoontje krijgen. En enkele keer is dat gebeurd.
Ja,
maar toch, gelukkig konden de wethouders het allemaal zelf aan.
Wat toch in het geval van een gelukkig niet voor te stellen calamiteit, zou je dan toch zeg maar hals over kop naar huis terug moeten keren?
In principe moet dat kunnen. Natuurlijk is dan de loco in eerste instantie degene die begint als er echt een crisis of een ramp zou zijn. Maar als het nodig is en daar overleg je dan over, dan kom je terug.
Meneer Frank Koen, burgemeester hier in Capelle aan de IJssel. U bent geboren in 1956 in Delft.
Dat klopt, ja.
Twee kinderen.
Ja.
Zijn dat jongens, zijn dat meisjes?
Ik heb een zoon en een dochter.
Ja.
Mijn zoon die is afgestudeerd aan de Erasmus Universiteit en werkt nu bij een bank in Amsterdam. En mijn dochter is net als mijn vrouw onderwijzeres geworden. En die staat voor de klas op een school in Schoonhoven.
Ja, komen we daar nog even op terug, want onderwijs is niet vreemd aan u, heb ik
Nee, we zijn
gezien.
Eigenlijk een onderwijsgezin, ja.
Delft, hoe lang heeft u in Delft gewoond?
Totdat ik ging trouwen, dat was in 1980, dus 24 jaar in Delft gewoond.
Ja, is Delft nog altijd uw stad?
Ja en nee, de familie die komt eigenlijk uit Rotterdam. Het is echt een Rotterdamse familie.
Ja.
Tenminste, als je de laatste 100 jaar terugkijkt, de Koenen. Ik ben een Koen, komen oorspronkelijk uit Zwitserland. Het is eigenlijk een Zwitsers geslacht. En die zijn zo kort voor de Franse Revolutie. Is er als een garnizoenssoldaat, een Zwitserse garnizoenssoldaat. Met zo'n leger ook in Nederland gekomen. En ontmoette een leuk meisje in Nederland. En zo is de familie Koen in Nederland ontstaan. Dus dat is ruim 200 jaar geleden. En toen schreef je Koen nog met K-U-H-N. En dat is bij de burgerlijke stand, zo ging dat vroeger, verbasterd. Tot K-O-E-N, zoals je het nu schrijft. Maar goed, dus het is eigenlijk de laatste 100, 150 jaar een Rotterdamse familie.
Ja.
Mijn vader is na de Tweede Wereldoorlog, vond hij werk in Delft. En zo is het gezin waar ik uitkom in Delft terechtgekomen.
Ja.
Maar Delft is een mooie stad, echt een studentenstad. Wij woonden ook altijd vlak bij de universiteit in Delft. En dus je zei, ik zit bij scheikunde of ik woon bij elektrotechniek. Nou, in die omgeving ben ik opgegroeid. Spelen tussen de faculteiten.
Ja.
Zo ging dat, ja.
Ja, uw afkomst ondergraaft gelijk mijn vraag die ik had willen stellen. Van, zijn er eventueel misschien nog vertakkingen met Jan Pieterszoon Koen? Maar,
nee, die zijn er totaal niet. Nee,
dat is
een andere, echt een andere familie, ja.
Ja, daar bent u misschien ook wel een beetje blij om ook. Want volgens de laatste informatie over Jan Pieterszoon Koen blijkt dat nou niet echt zo'n vrij heerschap te zijn geweest als gouverneur daar in de tijd in Batavia.
Dat is inderdaad zo. Maar de Koenen waar ik uit voortgekomen ben is dus echt helemaal ook te boek gesteld.
Ja.
En dat geslacht komt dus echt uit Zwitserland. Ja.
Ja. Bent u zelf gaan graven in de
Nee, dat heeft mijn vader gedaan.
Ah,
en die is uiteindelijk terechtgekomen via heel veel research in de Universiteit van Zürich.
Aha.
En daar heeft hij ook de echte Zwitserse Koenenfamilie ontdekt. Dat is ook helemaal beschreven. Ook een familiewapen van. En uiteindelijk is er dus in Nederland daar ook een Koenentak uit ontstaan.
Mm-hmm.
Maar dat gebied tussen Zürich en Winterthur in het noorden van Zwitserland, daar zijn dorpen waar bijna de helft van de mensen Koen heten.
Ja.
Maar dat schrijf je dus allemaal nog met K-U-H-N.
Ja.
En er is nog steeds een van de grootste landbouwmachinefabrieken in de wereld, is de firma Koen. Dat zit tegenwoordig in Straatsburg, maar dat komt ook uit die omgeving.
Ja, niet onbekend. U heeft, wat ik mag aannemen, ook uw lager onderwijs doorgelopen in Delft. En ook uw verdere vervolg op opleiding, HAVO, aan het Christelijk Lyceum in Delft. En toen bent u het onderwijs ingegaan.
Ja, dat zat er bij mij ook echt al heel vroeg in. En ik denk dat dat een beetje van mijn moeders kant is. Die heeft niet zelf voor de klas gestaan, maar wel de behoefte om te vertellen, om dingen uit te leggen, om iets mee te geven aan andere mensen. Echt die onderwijsbehoefte zat er bij mij heel vroeg in. Ik, als kind al. En het was voor mij zo vanzelfsprekend dat ik na de middelbare school of PABO of leraaropleiding ging doen. Het is uiteindelijk een leraaropleiding in Amsterdam geworden. En dat past ook echt bij mij. Maar toen ik dat had afgerond, en ik heb 6 jaar onder andere op Melanchthon gewerkt, de grote scholengemeenschap in Rotterdam Schiebroek. Nog steeds bestaat die school, die is al helemaal groter geworden. Toen begon bij mij toch wel iets te kriebelen. Er moet toch naast dat onderwijsvak wel wat meer zijn. Want ik kreeg naast onderwijs ook wel behoefte om wat meer leiding te gaan geven en andere dingen te gaan doen. En zo ben ik uiteindelijk bij de spoorwegen terechtgekomen. Daar zit ook een beetje die relatie met dat vak aardeskunde, infrastructuur, stadsontwikkeling, stedenbouw, wat er bij mij ook echt als belangstelling in zat. En dat heb ik later als wethouder ook echt veel verder kunnen uitbouwen door me te verdiepen in ruimtelijke ordening, planologie en volkshuisvesting, wat echt, laten we zeggen, binnen het openbaar bestuur mijn vakgebied is geworden.
We gaan het dadelijk allemaal even chronologisch even doorlopen. Zomergast vandaag, burgemeester Frank Koen. Meneer Koen, u zag voor uzelf geen carrière verder weggelegd in het onderwijs.
Nee, ik was 30 en ik had 7 jaar in het onderwijs gewerkt. En ik kreeg echt het gevoel van er moet nog meer zijn. En het perspectief om 40 jaar alleen voor de klas te staan, dat vond ik toch langzamerhand wat eenzijdig. En had behoefte om een vleugel wat verder uit te slaan. En de mogelijkheid deed zich voor om bij de spoorwegen in een soort traineeship te komen. Een opleidingsprogramma voor leidinggevende. En dat heb ik gedaan.
Dat is heel wat anders, hè?
Ja, nou het aardige was dat het wel heel mooi aanvullend was.
Ja.
En uiteindelijk na een aantal stages en een aantal ervaringen op allerlei verschillende plekken, dat is ook het mooie van zo'n groot bedrijf, heb ik de laatste 5 jaar van die NS-tijd vooral personeelswerk gedaan in het begeleiden van mensen die ontslagen werden bij NS. Dat was een grote reorganisatiegolf. Er moesten 7.000-8.000 mensen het bedrijf verlaten begin 90 jaar. Hè, toen NS vanuit de sfeer van de 50 jaren naar de markt moest en geprivatiseerd werd. Nou, dat kostte heel veel werkgelegenheid. En daar werd een mobiliteitscentrum voor opgericht. Een aantal mensen werden aangetrokken, waaronder ik zelf, om die mensen te begeleiden. En dan merk je dat je naast hele bedrijfsonderdelen die te horen krijgen dat ze gesloten worden en op straat staan, dat je ook individuele mensen gaat begeleiden op zoek naar ander werk. Maar vooral ook in het verhaal van je bent werkloos. Mm-hmm. En dan ontstaat er een soort rouwproces. En hoe verschillend mensen daarmee om kunnen gaan.
Ja, kunt u in zo'n situatie voldoende afstand houden tot de mensen? Of raakt u daar emotioneel bij betrokken?
Nee, ik kan dat wel. Ja. Dat heb ik echt goed geleerd. En ik vind het wel heel boeiend om dat te zien, hoe mensen daarin zitten. Maar ik kan daar wel, laat zich die professionele rol in houden. En dat is ook wel. Maar dit is ook een van de ervaringen waar ik later ook in mijn politieke werk heel veel plezier van heb gehad. Om naast het onderwijs en een leidinggevende functie, want ik heb hele grote groepen personeel ook onder me gehad, ook die individuele begeleiding van mensen te hebben gedaan. Om ook, laat ik zeggen, die mensenkennis wat meer op te doen. Hoe mensen kunnen reageren in allerlei lastige en moeilijke fasen van hun leven.
Ja, u heeft dat gedaan vanaf 1987 tot en met 1998. En toen bent u vervolgens de politiek ingerold.
Ja, dat is echt een beetje inrollen. Dat zegt u wel goed. Ik ben in 1995 in de gemeenteraad gekomen in Maassluis. Eigenlijk, ik zou bijna zeggen bij toeval, ik stond wel op de lijst natuurlijk. Maar omdat iemand die in
de raad... Maar u woonde nog in Delft?
Nee, ik woonde vanaf 82 in Maassluis.
In Maassluis, oké.
Okay. Ja. Ja. Nee, na het trouwen, 80 getrouwd, even in het Westland gewoond. Mm-hmm. En in 82 zijn mijn vrouw en ik in Maassluis gaan wonen. En daar zijn onze kinderen geboren en daar naar school. En uiteindelijk daar ook wel in de politiek verzeild geraakt. Maar doordat een raadslid wegging en een raadslid overleed in dezelfde fractie, de CDA-fractie in Maassluis, kwam ik als tweede reserve ineens in de raad.
Maar wat trok u in de politiek?
Nou, dat toch wel die combinatie met laat ik zeggen, de sturing kunnen geven aan ontwikkeling in de samenleving. En ook wel die betrokkenheid bij de samenleving.
Met die spoorwegenachtergrond?
Ja, niet alleen de spoorwegen, maar gewoon de algemene maatschappelijke betrokkenheid. Die wel bij mij heel breed en diep zit. En daar behoefte aan om daar mee sturing aan te geven. Ik heb van nature laatst wat meer afstand tot de echte harde kant van de economie. Ik begrijp dat dat natuurlijk allemaal nodig en belangrijk is. Maar zelf voel ik meer die maatschappelijke betrokkenheid heel sterk. En die kans heb ik gekregen. En daar viel ik al vrij gauw op, blijkt achteraf. Want in 97 vroegen ze of ik vanaf 98 beschikbaar was als wethouder.
Ja, en want dat wil eerder weer terugvallend weer op. Uw verleden bij de Nederlandse Spoorwegen, adviseur arbeidsmobiliteit, zien we dan ook in portefeuille onder andere ook sociale zaken en sociale werkvoorziening. Ja. Dus het ligt gewoon in elkaars verlengde.
Ja, nou is altijd portefeuille zo'n enorm spannend proces van onderhandelingen tussen coalitiepartijen en hoe het loopt. Want de rode draad in mijn portefeuille is toch vooral die wat hardere kant, zoals dat dan heet, ruimtelijke ordening, volkshuisvesting. Wat ik er straks al zei. Maar ik heb daar inderdaad op een gegeven moment ook sociale zaken en sociale werkvoorzieningen. Vooral dat laatste. Mm-hmm. Maassluis heeft en had een eigen sociale werkvoorzieningsbedrijf. Een sociale werkplaats. En die betrokkenheid daarbij vond ik wel heel erg boeiend. Dat mensen ook helemaal aan de onderkant toch daar een plek krijgen. En hoe mensen daar ook leiding aan kunnen geven om zo'n plek ook waardevol te maken.
U bent lid geworden van het CDA. Waarom uitgerekend het CDA?
Dat heb ik al in mijn studententijd gedaan. Dus dan praat je ergens over de tweede helft 70 jaren. Toen kon je nog vanuit de tijd van de ARP, CAU en KVP kon je ook al voor het eerst rechtstreeks CDA lid worden. En ik kom uit een, laten we zeggen, wat behoudend christelijk nest. En het was in die wereld al een beetje een verzetsdaad als je dan lid werd van het CDA. Wat dan toch interkerkelijk en breed was. En echt een volksbeweging. Dus ik zou bijna zeggen, het had iets studentico's verzets. Terwijl je nu zou zeggen, nou CDA, dat kan je toch haast niet voorzetten. Dan moet je toch minimaal naar GroenLinks of wat dan ook. Maar tegelijkertijd ook wel iets vanuit je diepe wortels en overtuiging en zicht op de samenleving. Om daar toch op een of andere manier met veel mensen betekenis aan te geven. En dan ook op een manier dat je ook echt invloed kan uitoefenen. En niet alleen aan de kant staat om te roepen hoe het moet. Maar ook daar zelf als partij en later ook voor mij als persoon actief in te zijn.
Goed. Na uw wethoudertijd in Maassluis bent u gaan solliciteren als burgemeester. Ambitieus?
Ja, of het ambitieus is, weet ik eerlijk gezegd
niet. Of is dat logisch? Zit je als wethouder, dat is gewoon in de loop der dingen?
Wat je in de politiek merkt, en zeker als wethouder, is dat je in een bepaalde periode je creativiteit kwijt kan. En dat je een bepaalde houdbaarheid hebt. En dat je op een bepaalde plek het politieke debat kan voeren. En op een gegeven moment, en bij de een is dat al na 4 jaar. Maar de ander pas na 6 of 8 of 10 jaar. Is het goed om weer eens op een andere plek met nieuwe creativiteit te beginnen. En in een gesprek wat ik daar wel eens over heb gehad met iemand die nu de minister van Onderwijs is. En die was toen burgemeester in het mooie plaatsje Schipluiden. Marje van Bijsterveld. Mm-hmm. Daar had ik een jaar of 10 geleden een keer een lunch mee. Afspraak. En die zette mij op het spoor van, joh, je moet daar eens wat verder in verdiepen. Ga je eens met wat mensen kennis maken. En hoe gaat het proces? Nou, dat heeft er uiteindelijk toe geleid, om een lang verhaal kort te maken, dat ik eerst ook wel weer bij toeval, zou ik haast zeggen, een paar jaar nog dagelijks bestuurder ben geworden van de stadsregio. En dat was ook een hele mooie aanvulling op mijn wethouderschap. Met de portefeuille volkshuisvesting hier in de Rotterdamse regio. Daarmee in die fase ook de komst van Leefbaar Rotterdam en de hele politieke omwenteling in Rotterdam. Mm-hmm. En met Marco Pastors toen die wethouder werd samengewerkt. En nagedacht over die Rotterdamwet die toen is ingevoerd. Dus voor mij was het ook een hele boeiende, leerzame periode om ook die balans te vinden. Dus datgene wat Rotterdam in die nieuwe fase wilde en als belangen naar voren bracht. En hoe daar als omliggende gemeente mee omgegaan moest worden. Uiteindelijk na die verkiezing van 2002, toen ik daar weer opnieuw mee was begonnen, begon het toch weer eens wat te kriebelen van, zou ik ook niet de primus inter pares willen zijn in zo'n gemeente, ook in zo'n raad en in zo'n college. En nou, uiteindelijk heeft dat ertoe geleid dat ik burgemeester ben geworden in Zederik. Ja, heel het, andere gemeente, een heel ander soort problematiek.
Ja, de combinatie van een aantal dorpen hè, in de Alblasserwaard.
De gemeente is in 1986 ontstaan, ook door herindeling.
Lexmond zat erbij, hij en Boeikop, ja, nog een paar.
Ja. Meerkerk, daar staat het gemeentehuis. Uh-huh. Ameiden, een oud stadje, ook aan de Lek. Mooie gemeente, echt een landelijke gemeente. De A27 loopt er dwars doorheen, dus de weg Utrecht-Breda. En dat geeft ook alweer de nodige economische reuring en positie. De gemeente is ook echt georiënteerd op die as Utrecht-Gorkum-Breda. Dat is een hele andere oriëntatie dan de as vanuit het westen naar het oosten. Ja, en tegelijkertijd een groene hartgemeente met alle beperkingen ook qua ruimte. Heel veel landbouwactiviteit. Een hele zelfstandige, autonome bevolking die zeer goed weet wat ze willen en heel ondernemend zijn. Maar een boeiende tijd ook, een boeiende tijd.
Ja, maar was er toch geen terugschakeling naar Maassluis, de regio Rotterdam en ineens naar een landelijke gemeente?
Ja, maar ik deed dat in een andere rol. En ik kon in die nieuwe gemeente, want daar was echt heel veel werk te doen. De gemeente lag, om het nou eens plat te zeggen, op zijn gat.
Ja.
Heel veel personeel was weg. Ze hadden wel ideeën wat ze wilden, maar ze hadden totaal niet het gereedschap om die ideeën waar te maken. Ze wilden van alles bouwen en ontwikkelen, maar er was geen personeel, er was geen geld georganiseerd. Kortom, er was eigenlijk niks. En dat was voor mij wel een ultieme kans om in mijn nieuwe rol als burgemeester met zo'n college ook echt een aantal stappen te zetten. Dus er lag toch een enorme uitdaging. En daar ben ik gretig ingestapt. Tegelijkertijd al vrij gauw ook voorzitter van het samenwerkingsplatform van alle Groene Hartgemeenten, waardoor ik ook weer heel veel extra netwerkmogelijkheden in Den Haag en bij de provincies kreeg. Kortom, het gaf gelijktijdig weer zoveel nieuwe activiteiten en uitdagingen dat ik daar toch met heel veel plezier 6 jaar mijn ambtstermijn heb volgemaakt. En ik moet eerlijk zeggen, de gemeente bloeit echt weer. Er is heel veel gebeurd en het is altijd, dan is dat ook wel weer leuk om te zien. Het is goed als ik soms nog weer graag in Maassluis kom. Uit jaren waar ik wethouder ben geweest. Waarvan ik weet, nou dat plan heb ik toen bedacht. En daar heb ik aan meegewerkt. En dat zie je dan nu staan. En dan zie je nu gaat. En dan gaan nu weer dingen verder. En dat zijn toch wel ook de. Maar daar moet je dus wel geduld voor hebben. Want het zijn altijd processen van jaren. Maar het geeft er tegelijkertijd ook wel. Ja,
dat hoor je wel vaak ook van mensen, ook wethouders en dergelijke, van toch een bijdrage kunnen leveren aan de lokale samenleving.
Ik weet ook soms van mensen achter voordeuren. Ik bedoel, als ik nog wel eens in Zederik, u weet, ik heb daar nog steeds een huis en ik kom daar dus nog. En je weet van heel veel mensen achter de voordeur gewoon wie is het en wat voor verhaal en daar ben ik toen geweest. Je weet echt heel veel en dat blijft allemaal voor een belangrijk deel achter je lippen verscholen.
Ik begrijp dat u nog altijd forens bent.
Ik reis nog veel heen en weer, maar tegelijkertijd hebben we sinds 1 augustus een flat in Capelle. Dus ben ik nu helemaal aan het behangen en schilderen en aan het inrichten. Dus binnenkort wonen we echt in Capelle.
Was onder de pannen in Capelle.
Maar de hele huizenmarkt maakt wel dat we tegelijkertijd ook nog een huis hebben in Lexmond. En dat is zoals het is.
Uiteindelijk bent u burgemeester in Capelle geworden. En was dat toch de trek of de hang naar de wat grotere stadsdynamiek?
Ja, na 6 jaar landelijke gemeente met alles wat daar heeft, zie je ook wel dat je in je bestuurlijke mogelijkheden op een gegeven moment ook wel weer de grenzen bereikt. Uh-huh. En dan gaat het ook wel weer wat prikkelen zo naar het eind van je ambtsperiode. En dan kwam er bij toch wel sterk het gevoel van die stedelijke dynamiek. Ook met de vraagstukken uit de samenleving, een multiculturele samenleving. Maar ook grote herstructureringsopgaven die ook Capelle kent. En juist ook een gemeente heb ik heel bewust gezocht die grenst aan een centrumgemeente, aan een grote stad. Kent die dynamiek vaak op een dubbele manier. Omdat je dat in je eigen gemeente, een stad of 66.000 inwoners zoals Capelle, heeft vanuit zichzelf heel veel dynamiek. Maar doordat je tegen een stad als Rotterdam aan ligt, en datzelfde geldt bijvoorbeeld met Amstelveen en Amsterdam, of met Nieuwegein en Utrecht, krijgt het nog een extra dynamiek, waardoor je ook in je collegiale verhoudingen met elkaar ook een soort collectieve verantwoordelijkheid draagt. Nou, in de Rotterdamse regio voor pak een beetje toch 1,2 miljoen inwoners. En dat is toch een heel boeiend proces. Zeker als je naar de verantwoordelijkheid van de burgemeester kijkt ten opzichte van de politie, het Openbaar Ministerie, de veiligheidsregio, de brandweerzorg, rampenbestrijding. Dat zijn toch echt de belangrijke taken. Zeker in een grote stad voor een burgemeester. Ja, daar is dit natuurlijk een prachtig gebied.
En een grootschalige gemeenteraad. Hè? Want in Zederik had het te maken met, meen ik, 4 politieke partijen. Je zijn een negen of 10 bij elkaar.
Nou, het waren de 6 en later 7. En hier begonnen we vorig jaar na de verkiezing met 12 en het zijn er nu 10.
Ja.
Dus dat is ook echt een andere schaal. Maar misschien nog wel kenmerken is dat in Capelle natuurlijk al nu 9 jaar een partij als Leefbaar is. Ja. Met een nieuwe politieke cultuur, wat je in dit soort gemeentes heel veel tegenkomt. In Rotterdam natuurlijk heel sterk tegenkomt. Wat ook een, laten we zeggen, een kenmerk is voor die omwenteling in de cultuur van onze westerse wereld. Die een jaar of 10 geleden heeft plaatsgevonden. Nou, daar zitten we ook hier in Capelle middenin.
En bijkomstig. Het gevolg van het burgemeester zijn een groot aantal nevenfuncties. U heeft er een heleboel gehad in het verleden. Zijn er nog een aantal nog steeds. Lid regionaal college Rotterdam-Rijnmond. Lid databestuur, algemeen bestuur, veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. Regioraad, stadsregio. Vereniging van Zuid-Hollandse gemeenten, voorzitter, dagelijks bestuur, et cetera. Nou, we kunnen al een paar dingen allemaal opnoemen. Hoeveel tijd kost dat niet?
Nou, kijk, je hebt een aantal dingen die gewoon verbonden zijn aan je functie. Hè. De lid van regionaal college, lid van het bestuur van de veiligheidsregio, dat is iedere burgemeester. Dus dat is eigenlijk gewoon een onderdeel van je basiswerk. Want daarmee draag je bij aan, laat zeggen, het bestuur van dit soort diensten die ook voor de eigen gemeente een belangrijke rol spelen. Daarnaast doe ik nog wat dingen in Den Haag. Inderdaad, u noemde al de Vereniging van Zuid-Hollandse Gemeenten en de VNG. Maar daar ligt natuurlijk wel een algemeen bestuurlijke taak en ook wel uitdaging. Maar ook daarvan ligt er wel een duidelijke relatie ook met je eigen gemeente. Als je goed als bestuurder je voelgrond hebt binnen de VNG en via de VNG bij een aantal ministeries, dan heeft dat ook voor je eigen gemeente ook, laat zeggen, nut. Omdat je aan de voorkant van processen weet wat er aan ontwikkelingen zijn. Je weet wat voor onderhandelingen er plaatsvinden tussen gemeente en het Rijk op een aantal belangrijke dossiers. Neem maar weer die sociale werkvoorziening waar op dit moment heel veel landelijk ook over speelt. Kortom, dat zijn dus ook wel nevenfuncties die heel dicht bij je burgemeesterschap zitten. En als je nou kijkt, wat zijn nou echt meer privé dingen, echt die buiten mijn primaire taak liggen, dan zijn dat eigenlijk maar een paar nevenfuncties. Een van de meest boeiende vind ik zelf dat ik nog in de Raad van Toezicht van een scholengroep in de Utrechtse regio zit.
Driebergen.
Het kantoor staat in Driebergen, een aantal gemeenten die daaronder vallen. En dat is gewoon boeiend werk, want daarmee hou ik toch nog een klein lijntje met dat onderwijsveld.
En zelfs een bezoldigde functie lees ik hier, dat is maar meegenomen.
Ja, goed, dat is leden van de Raad van Toezicht zijn in Nederland bezoldigd, maar in het onderwijs zijn het zeer bescheiden bijdragen. Je kunt er ongeveer je benzine van betalen die ik daarvoor voor rij. In die orde moet je het een beetje bedenken. Veel meer dan dat is het niet.
En u bent ook nog beschermheer, Stichting Tieleng, Stichting Paliter en ook van Harmonieorkest EMM. En gildeheer, dat bent u niet meer. Dat is van Schuttersgilde, Sint-Martinus en Sint-Antonius Lexmond. Maar dat is in 2009 is het afgelopen. Maar beschermheer is puur een symbolische functie?
Ja, dat zijn symbolische functies die ook, laten we zeggen, behoren echt tot de mooie kant van de burgemeesterschap. Is dat het feit dat je dit eervolle ambt mag vervullen, dat een aantal organisaties het prettig vinden als je je naam en je positie daaraan verbindt, waardoor ze soms iets makkelijker bij geldschieters of op andere plekken binnen kunnen komen. Overigens, dat gildeheer, dat is nou echt een prachtig verhaal. Er zijn natuurlijk heel veel gildes nog in de zuidelijke Nederland, in het katholieke deel. Maar boven de rivieren zijn er op dit moment slechts 4. Waarvan de een in Lexmond, overigens ook eentje in Amsterdam, recent weer heropgericht. Vroeger had je natuurlijk overal gildes, maar die zijn door koning Willem I na de Franse Revolutie zijn die allemaal afgeschaft. Maar je ziet zo hier en daar komen ze weer wat terug. Eigenlijk uit het oogpunt van nostalgie.
Ja.
En wat burgerzin. En ja.